Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de moderne media, welkom in deze dienst. In deze dienst hoop voor te gaan, dominee van de Zwam uit Dordrecht Centrum. De schriftlezing is Matthäus 17, de versen 1 tot en met 8. En het thema van de dienst is de verheerlijking als voorsmaak. Mededelingen namens de kerkraad. Vrijdag 19 maart zal de kerkelijke bevestiging plaatsvinden van het huwelijk van David Wouda en Gerry Wouda Boers, Kassenstraat 26, Ede. Het burgerlijk huwelijk heeft vorig jaar al plaatsgevonden. De dienst in de hervormde kerk van Hartskamp vangt aan om 14:30... en is via de livestream te volgen. Volgende week zondag 21 maart wordt voor de morgendienst wijk 7 en voor de middagdienst wijk 8 uitgenodigd. De collectes zijn de eerste voor de kerk, tweede kerkelijke kassen, diaconaat en de derde voor het bouwfonds. De bijdragen kunnen op de u bekende manier worden overgemaakt. We zingen als voorzang de Schopenpsalm 93, de versen 1, 2 en 4. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Thank you. Ook op deze vijfde Lijdenszondag staat onze hulp en onze enige verwachting in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Er wordt nu gezongen uit Psalm 97 en daarvan het eerste en het tweede vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. En wat er verder volgt uit 1 en 2 van Psalm 97. Ook vanmorgen, gemeente, stellen we ons voor de spiegel van de heilige wet van de Heere, waarna gezongen wordt uit het vierde vers van Psalm 2. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. En ik zeg maar bij deze psalm erbij, wat ik ook van de andere psalmen van vanmorgen zou kunnen zeggen. We denken dan bij het zingen daarvan en het luisteren daarnaar bijzonder aan de Heere Jezus. En van hem horen we na Psalm 2, vers 4 ook in de schriftlezing. Wij lezen straks uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 17e hoofdstuk, vers 1 tot en met 8. We luisteren dus naar Gods wet, zingen Psalm 2, vers 4 en lezen Matteüs 17, de eerste 8 versen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heere Jezus Christus vat het voorgaande als volgt samen: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie, een stem uit de wolk zei: Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Tot zover de schriftlezing, gemeente, die in zijn geheel ook de stof zal vormen voor de prediking van vanmorgen. Heel het gedeelte over de verheerlijking van de Heere Jezus op de berg. Wij willen samen bidden om Gods zegen over deze dienst. Wij doen voorbeden voor broeder H. Blankenstein, die na een second opinion het ernstige bericht kreeg te verwerken dat hij menselijkerwijs gesproken is uitbehandeld. Wij bidden voor zuster T. van de Berg Takken, die maandag een heupoperatie moet ondergaan in het ZGV. We denken aan broeder C.J. Keuning, die komende week een hersteloperatie krijgt aan het trommelvlies. We bidden ook voor broeder en zuster J. Klumpen naar Reinders. Onze broeder heeft een herseninfarct gehad en gaat deze week ter revalidatie naar de Engelenburg. U weet dat zijn vrouw haar krachten ook intussen minder voelt worden. Voorbeden doen we ook voor het bruidspaar dat na de burgerlijke huwelijkssluiting aanstaande vrijdag ook een huwelijk kerkelijk hoopt te laten bevestigen, David en Gerdy Wouda Boers. Dankzegging doen we voor het feit dat zuster I. Ebbers is teruggekeerd naar huis na een periode van revalidatie in de Engelenburg. En we zijn verblijd met de familie W. van Leeuwen, de Balk 6, die afgelopen week hun 6e zoon Hosea Andreas mochten verwelkomen. Zijn roepnaam is Hosea. Laten we de Heere samen zoeken in gebed. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, die in Christus een barmhartig vader wilt zijn voor zondaren. Wij lazen zojuist uit uw woord de geschiedenis van de verheerlijking op de berg, die erop uitliep dat van de discipelen geschreven mocht worden: zij zagen niemand meer dan Jezus alleen. En wij bidden u, genadige God, geef dat wat wij vanmorgen samen ontvangen, als we in de kerk of thuis het woord horen en het straks horen verklaren en toepassen in de prediking, dat dan van ons hetzelfde mag gelden. Voor het eerst of weer eens opnieuw. Dat alles en iedereen weg mag vallen. De omstandigheden die nog altijd heel bijzonder zijn en die ook zwaar kunnen vallen. Maar ook allerlei andere gedachten die ons zouden kunnen afleiden. Dingen die met onszelf te maken hebben, met onze zonden, met onze zwakheden, met onze persoonlijke problemen. Maar ook zaken die met andere mensen verband houden misschien. Heer, er zijn zoveel dingen waar we last van kunnen hebben. Er zijn zoveel dingen waar we ook te neergeslagen van kunnen zijn. Maar als het nu eens zo mocht zijn, zoals op die berg, Niemand te zien dan Jezus alleen. En heerlijkheid te mogen zien in hem. Niet alleen maar op dat ene moment als hij iets van de hemelse glans aan zich mag hebben, zoals dat op de berg het geval was. Maar ook heerlijkheid in hem zien, als we hem ook op deze zondag op weg zien gaan naar het kruis. Het is lijdenstijd, de vijfde lijdenszondag inmiddels alweer. En heren, juist als we hem zien als de gewillige en de onschuldige borg en zaligmaker, die zichzelf ervoor over had om de straf voor anderen te dragen. Heren, laat er dan heerlijkheid van hem uitgaan. Laat er aantrekkingskracht van hem uitgaan. Laten we ons aan hem mogen toevertrouwen. En niet hem in de weg staan, zoals weer even dreigde toen Petrus met zijn voorstel kwam. Zo kunnen we ook de Heere Jezus voor de voeten lopen. Maar dat we ons aan hem overgeven. En dat dat vrucht mag zijn van de werking van uw Heilige Geest. Om wiens werk we ook vanmorgen eerbiedig komen vragen. Want wat hebben we hem nodig? Zowel in het spreken, ook als in het luisteren. Dat hij de tong van uw knecht losmaakt, de mond van uw knecht opent, de harten van de hoorders opent, opdat er plaats in dat hart mag zijn voor Jezus Christus en dien gekruisigd. En opdat de heerlijkheid van de Heere Jezus ons stof mag geven om ook tot uw eer en heerlijkheid te leven. Dan zijn we dan niet in staat om, zoals we dat graag zouden willen, om met alle psalmen mee te zingen die in de kerk vandaag te horen zijn. Maar laat ons hele leven dan, ook zonder woorden, een lofzang zijn op uw genade. Heere, zo bidden we om uw zegen over deze dienst. Sterk allen die een taak hebben, ook de mensen van de techniek, wat is dat ook belangrijk in deze tijd om het allemaal goed te kunnen ontvangen en te kunnen meemaken. Wees met allen die thuis meekijken en meeluisteren. We denken bijzonder aan de kinderen en de jongeren. We horen overal dat ook zij het heel moeilijk vinden om zich te concentreren op de preek en op de dienst, ook juist als ze voor de laptop zitten. Heren, wilt u helpen om zo op het woord geconcentreerd te zijn, dat we het niet alleen begrijpen, maar dat we er ook in meekomen. Dat het ons hart mag raken, van jong en oud, van ons allemaal. Heren, wij bidden voor heel de gemeente van Veenendaal-Pniel. Onze vriend en broeder die u hier gesteld hebt, geef hem op de plek waar hij vandaag preekt ook de zegen en de opening in de schriften. Stel hem tot een zegen hier in de gemeente samen met de andere ambtsbroeders, die juist in deze crisistijd zo'n verantwoordelijke taak hebben. We bidden voor hen die het moeilijk hebben in de gemeente, heren. En er is ook deze keer een aantal namen genoemd van broeders en zusters die onze voorbeden nodig hebben. En dan denken we om te beginnen aan broeder Blankenstein, die zo'n ernstige tijding van de artsen ontving. Namelijk dat hij menselijkerwijs gesproken door hen niet meer te behandelen is. Heren, wij realiseren ons dat niet altijd. Maar er komt voor ons allemaal een keer een moment dat de dokters moeten zeggen, nou weten wij het niet meer. En nu is het voor onze broeder zo dat hij dat bericht moet verwerken. En al is een mens dan op hoge leeftijd gekomen, heren, maar dan is dat toch heel wat. Een gewaarwording die een plek moet krijgen en dat we ons moeten gaan voorbereiden op het einde van het aardse leven. Geef dat er door het geloof ook uitzicht mag zijn op dat andere, dat ons nooit ontnomen wordt omdat u het ons gegeven hebt. Dat eeuwige leven in Jezus Christus. En het vertrouwen op u, die zo'n machtige heelmeester van zondaren bent, dat er bij u geen hopeloze gevallen zijn die u moet opgeven. Heere, sterk onze broeder ook verder in de weg die hij te gaan heeft. Bidden voor de beide leden van de gemeente die deze week een operatie moeten ondergaan. Zuster van den Berg Takke, broeder Keuning. Hele verschillende dingen waar ze aan geholpen moeten worden. Maar wat gelijk blijft is dat ze van u afhankelijk zijn. En dat geldt ook voor de artsen die hen zullen opereren. Heere, maak het wel en verblijd ons op uw tijd ook door uw daden. We bidden voor het echtpaar Klumpenaar, heren, die al zoveel zorgen kenden rondom de gezondheidstoestand van onze zuster. En zij voelt haar krachten ook langzaam maar zeker wijken en bezwijken. En nu kwam daar ook nog dat bij dat haar man een beroerte kreeg en dat hij nu ook revalideren moet in de Engelenburg. Heren, soms kunnen wij dat ook niet thuisbrengen. Waarom zorgen zich dan in één gezin of in één huwelijk blijven opstapelen? Heren, geef dat de vragen die dat geeft ook bij u gebracht zullen worden. Wilt u naar lichaam en ziel al het nodige schenken bovenal? Dat zicht op Jezus, dat verzekert dat er meer is dan wat dit tijdelijk leven ons biedt. Maar dat u toekomst en uitzicht hebt voor allen die het van u verwacht. Heren, wij bidden ook voor het bruidspaar dat al een tijdje geleden elkaar het jawoord voor de wet heeft gegeven. En dat nu ook het moment mag bereiken om het aanstaande vrijdag in uw huis voor uw aangezicht te herhalen. En daar te knielen om uw onmisbare zegen over hun huwelijk. Wilt u David en Gerdy een gezegende dag geven? Laat het woord ook dan spreken als een richtsnoer voor hun verdere leven. En de plek waar u ze plaatst in de samenleving en in de gemeente, wilt u ze daar zegenen en ook tot een zegen stellen. Wij doen dankzegging voor het feit dat zuster Ebbers weer terug mocht keren na een periode van revalidatie. Ook haar weg en wandel is u niet onbekend. U weet wat deze zuster nodig heeft in haar situatie. Laat ook zij een leven mogen kennen dicht bij uw genadetroon, om daar geholpen te worden ter bekwamer tijd, met uw genade en met uw barmhartigheid. Ten slotte doen wij dankzegging voor het feit dat de familie van Leeuwen opnieuw verblijd mocht worden met de kinderzegen. En wat een bijzondere zegen, heren, dat na 5 zonen nu een 6e jongen geboren mocht worden. Met zo'n prachtige Bijbelse naam, Hosea. Naam die ook een belijdenis inhoudt dat bij u, de Heere, verlossing, zaligheid is te verwachten. Geef dat de opvoeding van dit kind en van de andere jongens zo gezegend mag worden. Dat ze bij de meerdere Hosea, bij hem die zelfs de Jozua heet, hun enige heil en verwachting mogen vinden. Gedenk ook verder deze familie en alle gezinnen van de gemeente. En wil ons samen een goed vervolg van deze dienst schenken. Wil alles wegnemen wat hindert. Scheld de Satan dat hij van ons vliet. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil, die u altijd hoort. Amen. Gemeente, ter inleiding op de prediking klinkt nu Psalm 89 en daarvan het 9e en het 12e vers. Opnieuw zeg ik, denkt u en denk jij dan vooral bij het zingen en bij het luisteren aan de Heere Jezus Christus. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. En wat er verder volgt uit 9 en 12 van Psalm 89. Gemeente, Psalm 21, vers 5 en 13 is het antwoord op de prediking straks. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen, hoe is zijn roem gerezen. En wat er verder volgt uit 5 en 13 van Psalm 21 straks na de prediking. En geliefde gemeente, een van de mooiste bijbelteksten die ik ken is een tekst uit het slot van de Hebreeënbrief. U kent die tekst waarschijnlijk ook wel, 12 vers 2, waarvan de Heere Jezus wordt gezegd. Dat is nou de overste leidsman en voleinder van het geloof, op wie je moet zien, op wie je mag zien, om zelf te mogen volhouden in de strijd van het geloof. En dan wordt er in die tekst iets bijzonders van de Heere Jezus bijgezegd. De overste leidsman en voleinder Jezus, die om de vreugde die hem in het vooruitzicht gesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. Dat heeft hij volgehouden, kruis en schande, omdat hij iets voor de boeg had, omdat hij iets voorgesteld heeft gekregen waar hij moed uit greep. En je kunt vragen, wanneer is dat dan geweest dat de Heere Jezus van tevoren gezien heeft? Dat is uiteindelijk het doel waarnaar ik op weg ben. Dat is de vreugde, de heerlijkheid die aan het eind van alles op me ligt te wachten. Nou, je kan zeggen, dat zal ook al wel ter sprake zijn gekomen toen in de eeuwigheid de Vader en de Zoon afspraken dat Jezus naar de aarde zou gaan om zaligmaker te worden. Maar we vinden in onze tekst ook zo'n moment. Tijdens zijn rondwandeling, vlak voordat het zover is dat het lijden wordt en dat het sterven wordt, gaat God de Vader hem een voorsmaak geven van wat hij uiteindelijk zal krijgen. Voor de Heere Jezus een enorme bemoediging. En voor de discipelen die daarbij geweest zijn, is het een onvergetelijke gebeurtenis geworden. De twee discipelen van de drie, van wie we later nog wat terug horen, bijvoorbeeld het evangelie van Johannes of de brieven van Petrus, die twee die komen daar allebei ook op terug. Johannes zegt op een gegeven moment, we hebben zijn heerlijkheid gezien als van de enige geborene van de Vader. En Petrus komt er vlak voor zijn eigen sterven nog op terug in zijn tweede zendbrief. We zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit toen we met hem op de heilige berg waren. Nou hoop ik, gemeente, dat uit wat we vanmorgen daar samen van horen, dat we ook een onvergetelijke indruk mogen overhouden aan wat we op die berg van de Heere Jezus te horen en te zien krijgen. Als we als thema boven de prediking zetten, wat gebeurt daar nou boven op die berg? Dat is voor hem verheerlijking als voorsmaak. Dat is het thema voor deze dienst. Verheerlijking als voorsmaak. En dan horen we in onze tekst eigenlijk vier dingen gebeuren. In de eerste plaats is er sprake van versterking van de Heere Jezus. In de tweede plaats verzoeking voor de Heere Jezus. In de derde plaats verkondiging van de Heere Jezus. En in de vierde plaats vertroosting door de Heere Jezus. Verheerlijking als voorsmaak bepaalt ons bij versterking, verzoeking, verkondiging, vertroosting. Nou, Jezus gaat dus in onze tekst de berg op. Ik zou u niet kunnen zeggen welke berg dat geweest is. Misschien de Tabor, zoals velen denken, misschien ook niet. Doet er ook niet toe. Er mogen er in ieder geval drie mee. Drie discipelen die wel eens vaker mee mochten als de andere negen op afstand moesten blijven. U weet hoe dat gegaan is in de tijd bij de opwekking van het dochtertje van Jairus. U weet hoe het later zou gaan in de hof van Gethsemane. Deze drie mogen daar dan speciaal bij zijn. Valt trouwens in de grondtekst op, je kan dat aan de vertaling niet zien, maar dat er als het ware een streep gezet wordt onder één van die drie. Petrus krijgt in het Grieks als het ware even een extra accentje. Naast die twee zonen van Zebedeeus gaat hij toch ook vandaag bijzonder iets leren wat hij later gebruiken kan in zijn werk als apostel. Hij zal ook straks als enige van de drie aan het woord komen, dat weet u. Hoewel het dan niet tot zijn eer strekt wat hij dan allemaal weer uitbrengt. En wie er praktisch niet aan het woord komt, dan moet je echt wachten tot en met vers 7 voordat je de Heere Jezus wat hoort zeggen. Maar hij wordt nou juist wel geëerd. Letterlijk en figuurlijk het stralende middelpunt van wat daar boven op die berg te zien is. En laten we dan ook maar vooral op hem letten, gemeente. En niet zozeer op die Petrus, hoewel die dan even de aandacht vraagt. Maar let u nou vooral op de Heere Jezus. Dat is trouwens het algemene geestelijke les, niet waar, waar je je winst mee kunt doen. We moeten niet zoveel op mensen letten. Wij zouden ook wat minder op onszelf moeten letten. De meeste troost die een mens kan krijgen, ontvangt hij als hij van zichzelf mag afzien en mag letten op de zaligmaker. Nou, wat is er van hem en wat is er aan hem dan te zien in onze tekst? Nou ja, die drie die later in Gethsemane de Heere Jezus in zijn diepste nood zullen zien, ze mogen nu zijn hoogste glorie aanschouwen. En dat gebeurt nadat er met de Heere Jezus iets plaatsvindt waarvan vers 2 zegt, hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Maar dat hadden ze eigenlijk niet hoeven te vertalen uit het Grieks, want dat woord wat er staat kent u. Dat kennen misschien de jongens en meisjes ook wel, die op school biologie gehad hebben, want er staat het woord metamorfose. Dat woord gebruiken ze bijvoorbeeld, ik had het over biologie, als je gaat vertellen wat er nou precies gebeurt als een rups, nadat hij zich volgegeten heeft, gaat verpoppen, om dan na een tijdje weer open te gaan en dan komt er een vlinder tevoorschijn. Dat is ook metamorfose, gedaanteverwisseling. En ik zou willen zeggen, gemeente, zoiets zal er natuurlijk straks met de Heere Jezus ook gebeuren. Als hij aan het kruis sterft en dan in doeken wordt gewonden om een tijdje in het graf gelegd te worden en ze straks op eerste paasdag die doeken terugvinden, bij wijze van spreken als een open gesprongen lege kokon, dan heeft hij inmiddels een leven gekregen wat hij nooit meer kwijt zal raken. Dan is voor hem definitief veranderd. De vernedering in de verhoging en die glans die hij dan zo kreeg. Matthäus die spreekt er in beelden van. Zijn gezicht straalt dan als de zon en zijn kleren worden wit als het licht. Als hij de glans van de hemel aan zich krijgt, gemeente, dan is er voor Matthäus niks anders te bedenken dan dat hij het gaat vergelijken met licht en met zon. En dan denk je bij jezelf, hoe heerlijk moet dat dan wel niet zijn als je bedenkt wat er in de hemel is aan licht en glans en glorie. Wij kunnen nog niet eens een paar seconden recht in de zon kijken, je ogen zouden er van stuk gaan. Maar wat moet dat dan ook heerlijk zijn, gemeente, heeft u er wel eens over nagedacht? En dat dat mogelijk is. Dat een mens, hoewel die zondaar is, ooit in staat zal zijn door het werk van de Heere Jezus om in die lichtglans binnen te gaan en om het dan wel te kunnen verdragen.
Maar waarom gebeurt dat nou met de Heere Jezus? Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Nou, dat is dus wat Hebreeën noemt de vreugde die hem in het vooruitzicht wordt gesteld. Ik zei, het thema is verheerlijking als voorsmaak en dan om te beginnen als versterking voor wat hem straks te wachten staat. Heeft de Heere Jezus dat dan nodig? Hij is toch Gods zoon, hij kan toch alles aan? Hij heeft zich toch ook al lang geleden bereid verklaard om deze weg te gaan en hij is heel zijn rondwandeling bezig geweest om gehoorzaam aan zijn vader zich voor te bereiden op de gang naar het kruis. Ja, maar de Heere Jezus is wel echt 100% mens. Dat zal er binnenkort nog helemaal uitkomen als hij in Gethsemane de doodsangst op zich voelt vallen en dan in de hof van Gethsemane door het stof gaat kruipen als een worm en geen man. En u weet misschien wel, de kinderen weten dat misschien ook wel, dat als de Heere Jezus in Gethsemane dan zo angstig wordt en zo gaat bidden om uitkomst, dat er een van de evangelisten is die zegt, en toen is er uit de hemel ook iemand gekomen, dat was een engel, zegt Lucas, om hem in zijn lijden te gaan versterken. Nou, zoiets gebeurt in onze tekst ook. In dit geval geen engel, maar twee oude bekenden, zou je zeggen. Mozes en Elia. Nou, denkt u even over die twee na. Kinderen, denk even mee. Wat voor gedachten heb je als je denkt aan Mozes en Elia? Ik zei oude bekenden. Mensen uit het Oude Testament, over wie je heel veel verhalen kent. Mensen tegen wie je trouwens opziet, want zijn niet de eerste, de besten uit de oude bedeling. Misschien mag je wel zeggen, de allergrootsten uit dat eerste stuk van de Bijbel. De wetgever en de middelaar. Die grote profeet Elia, die het dan toch maar aandurfde om op de Karmel tegen honderden vijandige profeten van Baal zijn geloof te belijden. Het zijn niet de eerste, de beste. Als ik ze tegen zou komen, eerlijk gezegd, dan zou ik toch wel even een buiging maken voor Mozes en Elia. Alleen, met alles waarin je respect kunt hebben voor Mozes en Elia, zijn ze toch nooit zo ver gekomen dat God van hen kon zeggen wat hij aan het eind van vers 5 over Jezus zegt. Dat hij in alles van Mozes en Elia een welbehagen kon hebben. Dat kon God niet zeggen. U weet, Mozes, met al het moois wat hij gedaan heeft in Gods dienst, maar uiteindelijk mocht hij Kanaan niet eens in. En ook in het leven van Elia zijn er van die momenten. Als die in zijn klein geloof op de vlucht is voor koningin Izebel en bij de berg Sinaï aankomt, eerste wat God aan hem vraagt als hij hem daar gaat ontmoeten. Wat maakt gij hier, Elia? Nee, Mozes en Elia waren uiteindelijk niet volmaakt. Dat gold trouwens voor heel die bedeling, hè, waar zij de vertegenwoordigers van zijn. Want dat is dat gevoel wat je altijd overhoudt als je het Oude Testament uit hebt. Met alle indrukwekkende dingen die je dan gelezen hebt. Met alle voorbeelden van geloof die je gezien hebt. Met alle psalmen die je gelezen hebt en profetieën die geklonken hebben. En alle offers die je gebracht hebt zien worden. Maar aan het eind van het Oude Testament, misschien vindt u het een beetje een krue uitdrukking, maar dan zeg je, ja, die oude bedeling met alles wat er dan wel was en wat je kunt bewonderen, maar het was eigenlijk een failliete bedeling. En met alles wat je leest in het Oude Testament, van geloofshelden en profeten en psalmdichters en beloften die gegeven zijn, maar het blijft een heenwijzing, een uitgestoken vinger naar hem die moet komen en die het nou eens wel in één keer goed zal doen. Dat is het Oude Testament. En nou worden uit die oude bedeling deze twee, die al in de hemel waren, voor een moment teruggestuurd naar deze aarde. Twee mannen die als geen ander hebben geweten en hebben ervaren, wij mensen schieten uiteindelijk tekort, er zal een borg moeten komen, een zaligmaker die goed gaat doen wat wij uiteindelijk niet goed gedaan hebben. En kijk, dat is nou niet alleen maar de gedachte van Mozes en Elia. U dacht toch niet dat die twee op eigen houtje uit de hemel zijn afgedaald? Ik zei net, ze zijn gestuurd. Want wat zij beseft hebben en geleerd hebben in hun leven, dat wist God al lang. En God die weet, nou zal er een ander moeten komen. Die ene die ik heb aangesteld om borg en zaligmaker te zijn. Nou moeten deze twee als vertegenwoordigers van een failliet testament, moeten hem gaan aansporen. Dan mogen hem in de glans van de hemel ook gaan versterken. Met het oog op het werk dat hij binnenkort gaat doen. Ze gaan daarover met hem spreken. Ik citeer weer even uit het evangelie van Lucas. Maar waarover hebben ze het gehad toen ze met hem samen spraken? Over zijn uitgang te Jeruzalem. En staat er trouwens letterlijk in de grondtekst. Zijn exodus die hij in Jeruzalem zal volbrengen. Hij zal niet alleen de stad uitgestuurd worden. Hij zal het leven zelf uitgaan. En daar spreken ze met hem over. En daar moedigen ze hem ook toe aan. Heren, als dat niet gebeurt, dan is het alsnog verloren. Heeft u dat trouwens zelf wel eens tegen de Heere Jezus gezegd, gemeente? Dat ook erkent in uw gebed, heren, had u het niet gedaan? Had Jezus niet voor ons geleen, zegt het gebed des Heren, wie onzer zou voor u bestaan? Heeft u het wel eens in uw gebed een plek gegeven? Heren, daarom heb ik u zo nodig. U hebt wat ik mis. U geeft wat ik niet kan missen. Nou, daar wordt dus gemeente volgens vers 3 dan door deze drie over gesproken. Drie spreken er. Mozes, Elia spreken met de Heere Jezus en drie kijken verbaasd toe. Volgens het evangelie van Lucas hebben ze eerst geslapen, die drie. Het zal ook wel ergens tegen de nacht geweest zijn dat dit gebeurd is. Maar er komt dan een moment, net zoals wij 's morgens door het licht gewekt worden, heb je in november niet, maar als je in maart, april krijgt en het wordt 's morgens vroeg licht, dan heb je dat wel eens, hè, jongens en meisjes. Dat je dan als het ware wakker wordt, omdat je merkt het is buiten licht. Nou, zo worden ze in de tekst ook gewekt, doordat er ineens licht op die berg is. En terwijl er dan eerst drie zitten te kijken, gaat er dan één van die drie proberen om wat te zeggen. En als ik hoor wat Petrus dan uitbrengt, misschien vindt u het een beetje oneerbiedig, maar ik dacht wat hij uitkraamt. Wie zegt dat nou? Het is goed dat we hier zijn, laten we drie tenten maken. Komt hij daar nou op, gemeente? Ja, ik snap natuurlijk best dat Petrus op dat moment, als hij al dat moois voor zijn ogen ziet, en het is ook niet niks om ineens oog in oog met Mozes en Elia te staan, maar dan vooral die hemelse glans, dat heeft hij nog nooit van zijn leven meegemaakt. Dat je dan de neiging hebt om te zeggen, nou zou het toch wel geweldig zijn als we dat nou eens even konden vasthouden. Dat heeft u op allerlei momenten in uw leven ook, of niet? Als je samen bent met familieleden, misschien wel op een reunie. En je kan er trouwens na een jaar coronacrisis meer nog naar uitzien dan de voorgaande jaren. Dat je weer eens een keer met een heleboel vertrouwde, geliefde mensen bij elkaar zou kunnen zijn zonder al die maatregelen. Maar misschien wel eens gehad, als je dan zo'n bijeenkomst had, mensen die je misschien al lang niet gezien had, en je ziet dat iedereen fijn met elkaar zit te praten, nou zou ik het eigenlijk wel even zo willen houden. Kon het maar even zo blijven. En misschien heeft u het wel eens in de kerk gehad. Dat een ander zei, nou is het wel hoog tijd hoor, dat er weer een eind aan komt, want ik wil de koffie thuis gaan opdrinken. Maar dat je zelf zei, nou zou ik eigenlijk nog wel een half uur willen blijven zitten en nog wel langer. Want als je merkt dat de Heere in de kerk tot je spreekt en bij je is, dan heb je ook een stukje hemel op aarde. Dus dat kan ik nog wel thuisbrengen, dat Petrus zegt, Heer, het is goed dat wij hier zijn en dat hij een poging doet om het zo te houden. Maar ik heb me afgevraagd, gemeente, hoe komt hij er nou bij om in vers 4 dan voor te stellen om tentjes te gaan maken? En je moet dan natuurlijk niet denken aan canvas tenten van kunststof, dat bestond nog niet. Als hij het hier heeft over tenten, dan mag je ook invullen hutten. En als ik me voorstel hoe dat boven op die berg geweest moet zijn, ergens daar tussen de bomen, denk ik dan zomaar, met struikgewas links en rechts, waar ga je dan tenten, hutten van maken? Als je dat dan zou willen doen, dan moet je ergens takken vandaan gaan slepen. Dan worden het, laten we het even bijbels zeggen, dan worden het loofhutten. Maar toen ik in de voorbereiding van de preek bij dat woord loofhutten uitkwam, toen bedacht ik mij ineens wat ik u net vertelde. Dat ze op die berg de Heere Jezus met die twee ergens over hebben horen praten. Het ging over zijn uitgang te Jeruzalem en ik zei u net dat woord uitgang is in het Grieks exodus. Het gaat over de exodus van de Heere Jezus. En Petrus weet als Joodse man, bij exodus hoort een bepaald feest. En dat is het loofhuttenfeest. U weet, de Joden vieren dat ieder jaar nog steeds, 8 dagen lang. Het is het langste van alle feesten. Maar dat is niet alleen maar een feest wat terugdenkt aan de uittocht uit Egypteland, maar wat ook een vooruitblik in zich heeft. Loofhuttenfeest, daarom is het ook zo'n feestelijk gebeuren. Het is het meest uitbundige misschien wel, net als Purim feest, maar het is ook iets van vooruitblikken. Het is ook een feest met een belofte, loofhuttenfeest. Dat doet ook denken aan wat je aan het eind van de Bijbel hoort zeggen in het boek Openbaring. De tabernakel Gods zal bij de mensen zijn. Dan mogen ze in de loofhutten ook alvast iets van smaken. Terugdenken aan Egypte, de woestijn, maar ook die intocht straks in Kanaan bij God zijn. En dan is zijn tent bij de mensen. Als we daar nou eens even een voorschot op zouden nemen, zegt Petrus. Ik heb inmiddels wel begrepen natuurlijk, uit datgene wat de Heere Jezus hiervoor gezegd heeft, er komt volgens hem heel wat anders aan dan feestvieren. Er komt iets aan van lijden en er komt iets aan zelfs van sterven. En ze zijn in Jeruzalem heel wat met hem van plan, de overpriesters en de schriftgeleerden. Maar heren, Als nou hier op de berg al mogelijk is om iets van de hemelse glans bij ons te hebben, kunnen we dat andere wat u allemaal hebt gezegd, kunnen we dat niet overslaan? Als we nou hier blijven, en dan wil ik wel meehelpen om een paar loofhutten in elkaar te zetten. Maar zullen we dan meteen doorstoten naar dat heerlijke wat straks dan zal komen? Begrijpt u Petrus een beetje, gemeente? Zou het gaan, Goede Vrijdag overslaan en meteen doorstoten naar het eeuwig loofhuttenfeest op de berg, blijven, niet meer van de berg af, niet meer het dal in, maar er blijven, zou het gaan? Het Hoe zit dat eigenlijk, gemeente, met de feesten van Israël? Zou het mogelijk zijn om loofhuttenfeest, het feest ook van de woestijnreis, te gaan vieren, voordat je bij dat moment hebt stilgestaan waar de reis mee begonnen is? Welk feest was er ook weer aan het begin van de woestijnreis? Pascha, het lam dat geslacht moest worden. Weet u trouwens welk feest vijf dagen voor het loofhuttenfeest eerst in Israël gevierd moet worden, voordat ze in de tentjes gaan zitten? Dan moeten ze eerst met z'n allen grote verzoendag houden. Yom Kippur, GV, makkelijk te onthouden voor de kinderen. Goede Vrijdag, onze grote verzoendag. Maar dat zal natuurlijk, gemeente, voor de Heere Jezus ook niet over te slaan zijn. Geen loofhutten zonder Pascha. Geen eeuwig feest, ook niet voor Simon Petrus. Zonder eerst grote verzoendag voor Simon Petrus. Wil Simon Petrus ingaan in de vreugde van de Heere, zal Jezus ook voor hem eerst moeten uitgaan. Maar daar ligt dus wel heel wat onderwijs in als we dan zien wat Petrus de Heere Jezus voorstelt in vers 4. Ik heb in de tweede plaats in mijn preekschets staan het woord verzoeking. En u kent uw Bijbel, u weet, dat is nog niet zo lang geleden, eind van Matteüs 16 staat dat, dat Petrus al eerder geprobeerd heeft om het lijden van de Heere Jezus te verhinderen. Toen Jezus voor de eerste keer ging spreken over kruis en lijden en sterven. Nou, u moet dat maar eens nakijken in 16 vers 22, 23. Petrus was er helemaal niet mee eens. En als Jezus naar Petrus geluisterd had, dan was het allemaal niet doorgegaan. Verzoeking om niet te volharden in het plan van de Vader dat zij eerst lijden en dan heerlijkheid. Dat is een verzoeking. En eigenlijk, gemeente, gebeurt er hier in onze tekst weer zoiets. Het klinkt nu sympathieker. In hoofdstuk 16 was het echt een beetje op een vermanende toon dat hij Jezus nog eens wat wou leren. Nou klinkt het als een sympathiek verzoek, zal ik een paar tentjes voor u in elkaar zetten. Maar het is hetzelfde idee, verzoeking om niet de weg van het lijden te kiezen. En Gode zij dank, gemeente. En in hoofdstuk 16 en in hoofdstuk 17 ontmoeten wij een zaligmaker die aan die verzoeking weerstand heeft geboden. Maar let u dan toch eventjes, we zouden er niet heel veel in de picture zetten vanmorgen, maar let u er toch eventjes dan op Simon Petrus. Als je bedenkt dat hij het dus 6 dagen geleden ook al geprobeerd heeft. En je zegt, als je doorleest in Matteüs, nou zeg je, nou doet hij het weer. Nou doet hij het weer. Leert die man het dan nooit? Of heeft u dat over uzelf ook wel eens moeten zeggen? Zegt u nou eens eerlijk, dat maakt toch die Petrus ook voor ons wel tot een heel herkenbaar figuur in al die verhalen die we van hem hebben. Maar dat als je jezelf een beetje hebt leren kennen, vooral als het licht van de Heilige Geest over je is gaan stralen, maar dat je zegt, dan kan ik niet eens boven die man gaan staan en ik kan mijn hoofd ook niet schudden over Simon Petrus, want ik heb over mezelf ook al zo vaak moeten zeggen, nou doe je het alweer. En zo snel, daar is soms geen 6 dagen voor nodig. Dat ik soms op een hoogtepunt van het geloof gestaan heb en voordat ik het weet, moet ik mezelf weer onder handen nemen en wat val ik mezelf tegen. En dan zit ik weer vol met ongeloof, een klein geloof. Weet je wat je ook van Petrus kunt leren trouwens, gemeente? Misschien vindt u dat een wat ongedachte les. Maar als u naar het begin van vers 5 nog eens even kijkt. Terwijl hij nog sprak. Dat leert ons ook iets voor ons eigen geestelijk leven. Petrus is nog maar net begonnen om dat voorstel te presenteren. Heer, ik heb een goed idee. 3 hutjes, ik wil ze zelf nog wel in elkaar zetten. En dan houden we het voorlopig maar eens even zo, want het is goed dat we hier zijn. En voordat die goed en wel uitgesproken is, gebeurt dan datgene wat in vers 5 staat. Dat dan die wolk komt en dat er dan als het ware door hem heen gepraat wordt. Ziet u dat? Niet Petrus had zijn voorstel gedaan en toen wachtte God even 30 seconden en toen had hij een andere mededeling voor hem. Nee, terwijl hij nog sprak. En trouwens, wat God dan te zeggen heeft in vers 5, dat is natuurlijk helemaal geen antwoord eigenlijk op dat voorstel van die 3 hutjes. Daar gaat de hemel helemaal niet op in, gemeend. En vindt u het goed als ik dat dan eens even zo noem? Wat er in vers 4 door Petrus was voorgesteld, dat is uiteindelijk een onverhoord gebed geworden. Snapt u? Het was een gebed, het was een verzoek aan de Heere Jezus. Als u het goed vindt, ben ik dit en dat van plan. En daar is helemaal geen antwoord op gekomen, op dat hele gebed niet. En nou hebben wij het altijd moeilijk met onverhoorde gebeden. Maar ziet u dat het wel eens een zegen kan zijn als God niet geeft wat je vroeg? Stel je voor dat Petrus had gekregen wat hij voorgesteld had. En Jezus zei, ja, ik vind hier eigenlijk ook wel prettiger dan om straks weer naar het dal terug te gaan en om straks op weg naar Jeruzalem te gaan. Laten we inderdaad hier maar blijven, Petrus, want dat licht van de hemel en dat gezelschap van die heiligen, dat is wel zo aangenaam. Ik zie er maar vanaf, Goede Vrijdag. Stel je voor. Nou, dan had Petrus eventjes boven op de berg met de hutjes, had hij kunnen denken in de hemel te zijn. Maar in de hemel was hij nooit gekomen. Want dat kon niet zonder Goede Vrijdag. Stel je voor dat er naar hem geluisterd was in vers 4. En daarom zeg ik, gemeente, ik zeg het tegen mezelf ook. Want het kan best moeilijk zijn als je om iets vraagt waarvan je met de beste bedoelingen dacht, dat is goed voor God, voor het koninkrijk en ook voor mezelf. En het gebeurt niet. Maar het kan een zegen zijn als God je eens niet geeft wat je dacht te moeten krijgen. Maar ja, als ik dan nog een stap verder ga, en ik blijf toch even bij vers 6 nog steken. Ik zei net, dat gebed van Petrus wordt niet verhoord, hij krijgt geen antwoord op zijn voorstel. Maar wat God dan vervolgens wel in vers 5 gaat zeggen, dat is in feite het beste antwoord wat gegeven kan worden op alles wat tot nu toe op de berg te zien geweest is en wat ik u in de preek heb geprobeerd voor te stellen, gemeente. Wat heb ik u allemaal laten zien? Ik heb u de Heere Jezus laten zien die gaat lijden. Ik heb u Mozes en Elia laten zien die eigenlijk samen moesten vertellen, heren, wij zijn lid van een failliet testament en nou is het hard nodig dat u uw borgwerk gaat doen, want wij konden het niet. De offers waren niet genoeg, de profetieën zijn nog niet vervuld. En nou hebben we Petrus ook nog even onder de loep genomen en Petrus valt ook weer tegen. Als je het goed bekijkt daarboven op die berg, heb ik tot nu toe, als ik let op Mozes, Elia, Petrus, heb ik alleen maar afgekeurde mensen gezien. Begrijpt u? Afgekeurde mensen. Anders waren Mozes en Elia niet nodig geweest om te komen vertellen dat Jezus moest gaan lijden. En anders was Petrus wel verhoord. Maar alle drie doorstaan ze de toets niet. En dan komt er een wolk. En de manier waarop die wolk zich aandient in vers 5 vertelt mij dat God zelf nu op de berg aanwezig is. De manier van Psalm 97, daarom begonnen we er net mee. Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid. Want die luchtende, lichtende wolk, het is wonderlijk genoeg. Er komt wel licht uit de wolk, maar op het moment dat die op de berg neerdaalt, werpt hij een schaduw af, heel apart. Maar dat is een teken in de Bijbel. God zelf is erbij. En God zelf gaat tegenover al die mensen die daar op de berg te zien zijn, verkondigen wat hij in Jezus ziet. Iedereen afgekeurd. Maar er is er van de hemel uitgezien één die goedgekeurd wordt. Mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En dat is wel een van de meest diepe woorden misschien van het hele evangelie, gemeente. Dat God van Jezus kan zeggen: ik heb hem lief en ik heb hem welbehagen. In zijn persoon, maar ook in het werk. Ook in dat werk dat hij van plan is te gaan doen om zich straks te laten arresteren en te laten binden en te laten veroordelen en te laten kruisigen. Ik heb er een welbehagen in, want zo lief heb ik zondaars dat ik mijn enige geboren zoon daarvoor over heb, opdat hij de prijs zou betalen voor de verlossing van allen die op hem hopen. En de manier om in die verlossing te delen, zegt God er ook bij. Wil je zalig worden? Wil je echt een keer eeuwig loofhuttenfeest kunnen vieren? Luister naar hem. Dat is geen rijk woord, gemeente. Als een mens nou zelf inderdaad zich moest laten afkeuren, en naarmate de geest je ontdekte aan wie je was en waar je toe in staat bent, steeds meer afgekeurd. Niet voor 50% zoals sommige mensen. 50% afgekeurd, nog een paar dagen werken, nee. 100% afgekeurd te worden. En om het maar eens eventjes, dat klinkt misschien zwaarwichtig dan te zeggen, maar om helwaardig te worden. Verdiend te hebben, niet om in het licht en in de tent van God te mogen binnengaan, maar om voor altijd buiten te moeten blijven. En dat er nou één naar de buitenste duisternis wil gaan en wil neerdalen tot in de hel, om zulke mensen een plek in de hemel te geven. Dat is zo'n krachtige evangelieverkondiging, gemeente. Dat Gods geest ervoor gekozen heeft om hem wel 8 keer in de Bijbel te zetten. Ik heb het in mijn eigen gemeente ook gezegd tegen de kinderen: als je nou vanmiddag even niks te doen hebt, moet je maar eens gaan zoeken in de Bijbel of je ze alle 8 kunt vinden. 1 keer in het Oude, 7 keer in het Nieuwe Testament. Zegt God van zijn Zoon: in hem heb ik een welbehagen. Bij hem moet je zijn. Jij afgekeurd. Hij goedgekeurd. 8 keer, gemeente. Wat denkt u, als God iets 8 keer zegt tegen ons, zou die het menen? Zou het een veilige weg zijn om op Christus je hoop te stellen in leven en sterven, als de Vader 8 keer zegt: die ene, ik heb al een welbehagen in hem. Ik keur zijn werk al goed. Weet je wat ik van jou verwacht? Weet je wat de manier is om zalig te worden? Dat je het met mij eens wordt. Misschien een hele eenvoudige manier van morgen, gemeente, om te zeggen: wat is nou geloof? Geloof is met God eens worden. Over jouw afkeuren. Maar ook over zijn goedkeur. Zoals Kolbrugge een keer heeft ervaren in de pastorietuin. Misschien kent u het verhaal. Een man die weer opnieuw, al was hij al jaren dominee, met zijn zonde liep. En hij zag weer even niet hoe het allemaal zou moeten. En toen was er een moment dat God als het ware in zijn hart zei: Kolbrugge, ben jij tevreden met mijn lam? En toen mocht hij het toch zeggen: ja, Heere, volkomen tevreden. Waarop God zei: Kolbrugge, dan ben ik ook volkomen tevreden met u. Wordt ons rijk verkondigd, gemeente, vanmorgen, dat we bij de Heer Jezus mogen zijn, mogen zien op hem, luister naar hem. Ik wil het ook wel onderstrepen als een dringende noodzaak: zonder Jezus, buiten hem, is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Want nogmaals, denkt u nou niet dat u, net als Simon Petrus, zonder borg, zonder Goede Vrijdag, zonder betaling, zomaar welkom zou kunnen zijn in de hemelse glans. Dat wordt trouwens in onze tekst ook nog wel eventjes bijzonder onderstreept op het moment dat God de Vader van zich laat horen. Ik zei net, het is een hele rijke tekst, vers 5. Maar moet u even letten op het effect dat het heeft op de discipelen in vers 6. En dat komt mij helemaal niet vreemd voor, want u kent de Bijbel net zo goed als ik, maar als je kijkt in de Bijbel wat er gebeurt als de hemel de aarde gaat raken. Op die momenten dat God heel dicht bij mensen komt. Abraham heeft het een keer meegemaakt. De ouders van Simpson hebben het een keer ervaren. Later Johannes op Patmos. Als de hemel de aarde gaat raken, wat doen mensen standaard? Wat ze hier in vers 6 doen. Ze werden zeer bevreesd. Het gaat niet zomaar. Wat is dan de enige manier, gemeente, om de vrees kwijt te raken? Om getroost verder te kunnen. Ja, dat is dat laatste wat ik met u wilde delen, de vertroosting van de tekst. Want wat is het enige wat je dan kan helpen? Dat is die borg- en zaligmaker die dan naar voren stapt. Die zich over je heen gaat buigen. Die je aan gaat raken. En die zegt, wees niet bevreesd. Dat vertroost gemeente, dat vertroost vanmorgen hopelijk ook. Als Jezus op je afkomt in de prediking en zijn stem laat horen. En gelukkig dat de tekst zo afloopt, vindt u niet? Spurgeon, die een preek over onze tekst geschreven heeft, die zegt, stel je nou eens voor dat vers 8 anders afgelopen zou zijn. Stel je voor dat er een punt gestaan had achter het woordje niemand. Hun ogen opheffende zagen zij niemand, punt. Jezus is weg, met Mozes en Elia vertrokken naar de hemel. Voor eeuwig verloren. Of stel je voor dat er gestaan had, en toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze Mozes en Elia en Jezus was nergens meer te bekennen. Maar wat moet je met Mozes en Elia, gemeente? Wat moet je met de vertegenwoordigers van de wet? Dan is het ook eeuwig verloren. Maar nou zagen ze niemand meer dan Jezus alleen. En ik hoop, gemeente, dat in de loop van de preek met u iets dergelijks gebeurd is. En dat bij de verheerlijking als voorsmaak hij ook steeds meer in uw aandacht is komen te staan en ook dat u hem bent gaan zien voor het eerst of opnieuw als die enige waarop je je hoop mag en moet stellen. En weet u, als je er vanmorgen iets van ervaren hebt, dan heb je ook als vanzelf zin gekregen om het thema van de preek zelf in praktijk te brengen. Om de heerlijkheid die Jezus toekomt. Al is het voor heel veel mensen op dit moment nog verborgen. Om hem die heerlijkheid nu al te gunnen en nu al toe te zingen. Bijvoorbeeld met Psalm 21. Hoe groot en schitterend is zijn eer. Door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen. Amen.
samen danken en bidden.
Heren, we danken u voor het feit dat we vanmorgen even mee mochten kijken. Met Petrus, Johannes en Jacobus. Naar dat tafereel dat ons vertelde dat Jezus verheerlijkt is als voorsmaak, als versterking. En ook als verkondiging van hem die de enige is die goedgekeurd kon worden. Evangelie voor afgekeurde mensen. Ook voor Simon Petrus. En voor allen, heren, die op hem hun hoop leerden stellen. Die in hem hun heil, hun hoogst geluk leerden beschouwen. En in Sions vorst hun heren gingen zien. En het met u eens leerden worden. In hem heb ik een welbehagen. Heren, zo wordt de mens zalig. Eens worden met u. In het afkeuren van onszelf, in het goedkeuren van de Heere Jezus. Geef dat het door de werking van uw geest ook in ons leven gebeurd mag zijn. Misschien wel voor het eerst vanmorgen of weer eens opnieuw. Maar laat niemand van ons daar buiten vallen. Leer het ons. Opdat wij ook smaak zullen hebben in het groot maken van de Heere Jezus. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in het stof. Zalig als we er hier voor leerden oefenen. Heb dank, heren, voor wat u ons vanmorgen hebt gegeven aan vergezichten. Het was trouwens ook nu weer met zonde bevlekt, met kortkomingen. Wilt u er verzoening over doen, het uwe zegenen? Geef dat we met heilige, goede gedachten naar huis gaan of thuis de computer uitzetten. Dat we ook vandaag Jezus centraal mogen zien staan in ons leven, in ons huis, in ons gezin. En dat we nu alweer zin hebben in de tweede dienst als u ons opnieuw, als u het geeft, iets te zeggen hebt. Hoor ons, Vader van alle barmhartigheid, om Jezus wil, die u altijd hoort. Amen. Voordat wij onze slotzang gaan zingen, herinner ik u nog aan de mogelijkheid om uw gaven over te maken, de mensen thuis. Ik weet niet precies hoe dat hier in de kerk zal gaan, maar er is nu dienst ter offerande. En onze slotzang is dan uit de lofzang van Zacharias, het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. Lofzang van Zacharias, vers 4. Geliefde gemeente, ontvang met binnen de hart en de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.